We zullen beginnen vanavond met het zingen van Psalm 71. Psalm 71, vers 12 en 13. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht, en blijf mij in mijn grijsheid sterken. 71, vers 12 en 13. Ik lees met u uit de profetieën van Joël. Joëls profetie, het tweede hoofdstuk, vanaf het 21ste vers. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in den Heere, uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik u de jaren vergoeden, die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten, mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer, en mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouden zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Vanavond mogen we nog een keer in deze kring, in dit verband, bij elkaar zijn om ons te buigen over uw woord, Heere. Gij geeft ons deze gelegenheid. Gij wilt ook op deze avond nog met uw woord tot ons komen en ons nog vanuit de schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid onderwijzen. We zeggen u er dank voor dat u ons allen gespaard hebt, dat u ons deze gelegenheid geeft en dat u zo ook nog weer uw werk wilt doen. Wat hebben we het nodig, Heere, ook vanavond om door uw geest geleid te worden? Hoe zullen we anders de schriften verstaan? Hoe zullen we anders weten wat u ons wilt zeggen en wat de bedoeling van uw woord is? Alleen door uw geest krijgen wij inzicht, wordt ons verstand verlicht en zullen onze ogen geopend worden. Alleen door het werk van uw geest zullen we uw woord als een kracht tot zaligheid ondervinden. En u bidden wij van u, Heere, geef ons dan ook op deze avond, deze laatste Bijbelkring in dit seizoen, uw gunst te ervaren en geef dat het een goede en een waarlijk gezegende avond mag zijn. Wil het kwade uit ons midden weren en wegnemen en alles wat ons schade zou kunnen doen en alles wat ons van u en van uw woord zou kunnen aftrekken en afleiden, genadig uit ons midden weren en wegnemen. En geef dat we zo in alles wat wij zeggen en wat wij denken mogen beseffen dat gij de God aller genade zijt en dat u mensen zoekt te behouden. En dat wij alleen in de weg van uw eigen genadewerk behoudenis kunnen ontvangen. Heren, dan moeten we inderdaad ook leren het bij u alleen te zoeken. Dan moeten wij ook nog veel van onszelf kwijtraken, wat we niet kunnen meenemen op weg naar het eeuwig behoud. Wat van ons is en wat daarom achter moet blijven. Wat geen grond is, wat geen steunsel bieden kan. Heren, neem ons genadig af wat wij moeten missen. En wilt u ons genadig geven wat we niet kunnen missen. Om Jezus wil. Amen. Nadat we de vorige keer met elkaar zijn bezig geweest met name met het doopsformulier en daarvan het eerste deel, willen we vanavond met de overdenking van wat de Heere in zijn woord over het sacrament van de heilige doop gezegd heeft verder gaan. En dan willen we ons vanavond speciaal concentreren op wat we dan de kinderdoop noemen. Kijk, dat de Heere de doop heeft ingezet, dat wordt door niemand in twijfel getrokken. Dat staat ook te duidelijk in de schrift. Als wij alleen al denken aan het bevel dat de Heere Jezus zijn discipelen gegeven heeft voordat hij van hen heen ging. Het bevel namelijk om het evangelie in de gehele wereld te verkondigen, maar daarbij ook te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ik zei, als we alleen aan dat woord van de Heere denken, dan is het voor iedereen die de schriften ernstig neemt, zonder meer duidelijk dat de Heere wil dat de doop bediend wordt. Wel nu, dat wordt dan ook niet door velen in twijfel getrokken. Doopsbediening vinden we dan ook overal in de christelijke kerken. En al is er wel verschil ten aanzien van de visie op de doop bij de een en de ander, maar in ieder geval, dat heeft de kerk wel begrepen en dat wordt in allerlei kerkverbanden ook wel beseft. De doop is een instelling van Christus. Maar dan hebben we denk ik de overeenkomst ook wel genoemd. Want als het nu gaat over een aantal andere vragen, hoe moet de doop worden bediend? En vooral de vraag aan wie moet de doop worden bediend, dan lopen de antwoorden nogal uiteen. Daar is nogal verschil in. Hoe moet de doop worden bediend? Wel, u weet, wij hebben die vraag beantwoord door te zeggen, het is goed als de doop bediend wordt door besprenging met water. Waarbij dan ook de schriftuurlijke, de door de Heere Jezus Christus zelf gegeven doopsformule gehanteerd moet worden. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Maar ik bedoel met name doop door besprenging. Als wij dopen, onze kinderen dopen of volwassenen dopen, dan wordt er wat water gedrupt, gesprenkeld op het voorhoofd van de dopeling. En daarmee achten wij dat de doop wettig bediend is. Dat is niet voor iedereen zonder tegenspraak. Er zijn er die erop staan en die ook zeggen dat dat de enige Bijbelse methode is, dat de doop bediend wordt door middel van onderdompeling. Zo gebeurde het in de Bijbelse tijden, zo deed Johannes de Doper het, zegt men, zo deed Filippus het met de kamerling, ze daalden beide af in het water en Filippus doopte de kamerling, hij dompelde hem onder in dat water en daarmee was de doop dan eigenlijk pas wettig. Doop niet door besprenging, maar door onderdompeling. En nu moet ik u zeggen dat inderdaad de doop door onderdompeling zinrijker is, duidelijker spreekt, naar mijn gevoelen, dan de doop door besprenging. Ik doe niets af van het wettige karakter van de doop door besprenging, begrijpt u mij goed. Ik acht dat genoeg, ik acht dat ook bijbels. Maar als het gaat over welke doop, welke vorm van doopsbediening is duidelijker in zijn spraak, in zijn zichtbaar teken, dan zeg ik, dan is de doop door onderdompeling duidelijker, want dat is duidelijk het afdalen in het water en het begraven worden. En dat is ook opstaan uit dat watergraf en daarmee uitbeelden en zichtbaar maken de opstanding in het nieuwe leven. En over die zaken spreekt immers de doop, het afstaan. Sterven, het ondergaan, het begraven worden, het oude dat moet voorbij gaan en het nieuwe dat moet komen, opstanding, nieuw leven. Dus als het erom gaat, dan wordt dat duidelijker, zinnebeeldig voorgesteld in de doop door onderdompeling dan in de doop door besprenging. Maar nogmaals, ik weet, om allerlei praktische redenen is dat voor ons vrijwel onmogelijk. We zouden dat nog makkelijker kunnen toepassen als wij alleen volwassenen doopten en geen kinderen doopten. Het wordt in de praktijk gewoon moeilijk om kleine kinderen onder te dompelen. Bovendien speelt het klimaat ook een belangrijke rol mee. Wat in het Midden-Oosten kon, in het milde klimaat, vrijwel het hele jaar door, dat kan hier in ons vaderland niet. En we zouden onze kerkgebouwen er al helemaal op moeten inrichten om ook de doop door onderdompeling te kunnen toepassen. Vanwege allerlei praktische overwegingen hebben we dus de doop door besprenging geaccepteerd. En ik zeg niet dat dat onbijbels is. We vinden daar ook in de Bijbel nog de sporen van terug. Er wordt in Ezechiël al gesproken, al weet ik wel dat het daar niet over de doop ging, maar je mag dat in dit verband toch wel citeren. Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. En we lezen in het Oude Testament, en dan heeft het toch ook inderdaad nog wel weer zinnebeeldige betekenis, de besprenging met het water in de doop. We lezen in het Oude Testament dat het volk Israël bij bepaalde gelegenheden ook met het bloed besprenkeld werd. Nu, doopwater beeldt het bloed van Christus af. En zoals dat voorhoofd nu besprenkeld werd met een aantal druppels water, zo moet de mens in zijn geheel, zo moet de vuile, verdorven ziel van die mens besprenkeld worden met het bloed van Christus. Zover over dat verschil dat er bestaat onder christenen over de methode van dopen. Maar ingrijpender is het verschil ten aanzien van de vraag wie moeten er gedoopt worden. En dan cirkelt met name de vraag om dit punt, moeten ook de kinderen gedoopt worden? U weet, er zijn er heel wat die zeggen nee. Die zijn er altijd geweest, die zijn er ook vandaag, die zijn er in allerlei groepen, met name als wij aan de Nederlandse situatie denken, dan denken we aan bepaalde groepen die de kinderdoop verwerpen, de Pinksterbeweging en zo. Maar ook buiten ons vaderland en met name in Engels sprekende landen hebben we altijd heel sterk de traditie kunnen zien van de baptisten. En de baptisten hebben ook altijd de kinderdoop verworpen. Wij hebben de kinderdoop altijd geaccepteerd en dat is eigenlijk voor het verreweg het grootste deel in het Nederlands protestantisme ook gehandhaafd, in de lijn van de hervormers, die ook allemaal de kinderdoop kenden. En dus zijn wij, als ik het zo mag zeggen, in de voornaamste stroming van het protestantisme gebleven met de kinderdoop. Maar er zijn toch ook niet weinigen die, zoals zij menen, op goede bijbelse gronden menen te moeten concluderen dat de Bijbel geen kinderdoop leert. En men heeft dan, ik moet daar toch wat van zeggen vanavond, drie bezwaren, meer dan drie wel, maar deze drie zijn wel de voornaamste. Het eerste bezwaar is, men zegt, kinderen leven onbewust. Kinderen kunnen ook niet onderscheiden. Kleine kinderen hebben de gave ook niet om te kunnen geloven, bewust te kunnen geloven. Ze kunnen dus ook hun geloof niet beleiden. En dat is toch vereiste, niet waar? En men wijst op het voorbeeld van de kamerling die eerst zijn geloof moet beleiden voordat hij gedoopt kan worden. En dat kun je van een klein kind niet vragen. Zo'n klein kind begrijpt niet eens wat je hem vraagt. Maar als zo'n kind het geloof dan niet bezit en ook niet beleiden kan, dan mag je hem ook niet dopen. Men wijst in dat verband ook nog wel graag naar het 16e vers van het 16e hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Ziet u wel, eerst geloof en dan doop. Die geloofd zal hebben en dan in de tweede plaats gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Nou, om die reden wijst men de kinderdoop af. Tweede argument dat men gebruikt om de kinderdoop af te wijzen is, men zegt, God verzegelt in het sacrament zijn beloften. En die beloften zal God toch zeker wel vervullen. Want God is geen God van ja en nee. Als hij iets belooft, dan doet hij het ook. Maar de praktijk wijst uit dat er heel wat kinderen zijn in wie leven de belofte niet vervuld wordt. En dan is die belofte dus eigenlijk ook nooit gedaan. Maar als de belofte nooit gedaan is, dan heeft zo'n kind ook geen recht op de verzegeling van de belofte. Alleen degenen die tot geloof gekomen zijn, Alleen diegenen die in het geloof de Heere hebben leren omhelzen, zij hebben recht op het sacrament, want aan hen zijn de beloften gedaan en in hun leven zullen die beloften ook vervuld worden. Maar aangezien je dat van kleine kinderen nooit kunt zeggen hoe het zal gaan in hun leven, zullen we ze beter niet dopen. En het derde argument, in het Nieuwe Testament lees je nergens een bevel om kinderen te dopen. En er is ook geen enkel bewijs in het hele Nieuwe Testament dat de Heer Jezus ooit één klein kind gedoopt heeft. En er is geen enkel bewijs, een echt waterdicht bewijs, waaruit je kunt concluderen dat één van de apostelen ooit een kind gedoopt heeft. We kunnen wel wijzen naar die teksten dat de stokbewaarder en zijn huis gedoopt werd en dat Lydia en haar huis gedoopt werd, maar daar kun je ook niet uit aflezen met zekerheid dat er kleine kinderen bij waren. Dat kunnen ook nog wel volwassen kinderen en knechten en dienstmaagden geweest zijn. Maar in ieder geval zekerheid over het feit dat er ooit een kind gedoopt is door een van de apostelen kan niemand uit het Nieuwe Testament geven. Dus als de apostelen het niet deden, als de Heer Jezus het niet deed en als er ook geen apostolisch of bevel van Christus voor is, wie zijn wij dan om te besluiten dat we wel kinderen zullen dopen? Nu, dat zijn zo ongeveer de samengevatte argumenten die men tegen de kinderdoop inbrengt. Dat zijn geen geringe argumenten. Laten we ze niet onderschatten, deze bezwaren. Het zijn zwaarwichtige bezwaren. En wat zullen we daar dan tegen inbrengen? In de eerste plaats dit, dat deze bezwaren aan onze vaderen bekend waren. Daar hebben de opstellers van de catechismus van geweten, daar heeft Guido de Bre van geweten, toen hij de Nederlandse geloofsbelijdenis opstelde. Daar heeft ook Casper van der Heijden van geweten, toen hij het doopsformulier opstelde. Daar hebben onze vaderen van geweten, ook de reformatoren. Ze hebben geweten, omdat de anabaptisten, de wederdopers, die er in de tijd van de reformatie in een niet gering aantal waren, al met dezezelfde argumenten aankwamen en daarmee de reformatie op hun manier bestreden. En toch hebben onze vaderen geschreven zoals ze hebben geschreven. En toch hebben de opstellers van de catechismus de vraag, zal men ook de jonge kinderen dopen, positief beantwoord. En toch staat er in artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis heel duidelijk geformuleerd dat en waarom ook de kleine kinderen gedoopt dienen te worden. Dus ondanks die bezwaren die toen toch ook zwaarwichtig waren, heeft de kerk der reformatie vastgehouden aan de leer, aan het bijbelse karakter van de kinderdoop. Waarom? Nou, omdat in het licht van de schrift die bezwaren die ik u zo pas samenvatte eigenlijk geen stand kunnen houden. Ik denk bijvoorbeeld aan wat onze catechismus daarvan zegt. Misschien is het goed om dat er vanavond eens even bij te nemen. Dat is vraag en antwoord 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen? En dan luidt het antwoord, ja het. En in dat antwoord worden dan een aantal argumenten genoemd waarom de jonge kinderen gedoopt behoren te wezen. Ja het, want mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten ze ook door de doop als door het teken van het verbond de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. U merkt het, de catechismus gebruikt twee argumenten. Er wordt gezegd, de kinderen net zo goed als de volwassenen zijn in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen. Dat is het eerste argument. En het tweede argument is dit. Aan de kinderen wordt net zo goed als aan de volwassenen de verlossing van hun zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt toegezegd. De kinderen zijn ook in het verbond begrepen. Dat is natuurlijk het genadeverbond waar we het 3 weken geleden uitvoerig over gehad hebben. Dat opgericht is met Abraham en zijn zaad. En dat nu opgericht is met de gelovigen en hun zaad. En dat is nu dan wel in een heel breder terrein, dat verbond te vinden, omdat het niet maar tot 1 natie op de aarde beperkt is, maar tot alle natieën zich uitstrekt. Maar er is geen wezenlijke tegenstelling tussen het oude en het nieuwe verbond. Het verbond is voor Israël vroeger en voor ons nu in wezen hetzelfde. Het is het verbond dat tot inhoud heeft de belofte, ik ben de Heere uw God. En dat werd onder het Oude Testament opgericht met Abraham en zijn nageslacht. Want ook dat zaad van Abraham kreeg dat verbond mee. Een teken van het verbond ook. De besnijdenis. En hoeveel beloften zijn er niet aan het verbondsvolk vermaakt, waarin uitdrukkelijk ook de kinderen genoemd worden. We hebben gelezen uit de profetie van Joël en u weet, dat is het woord dat de apostel Petrus op de Pinksterdag aanhaalt en wat hij in verband met de uitstorting van de Heilige Geest ook toepast. Niet alleen ouden, niet alleen volwassenen, maar ook jongelingen, ook zonen en dochters zullen delen in de geest en zullen spreken door die geest. En dan denk ik aan dat andere Pinksterwoord dat we vinden in de profetie van Jesaja in het hoofdstuk, in het 44ste hoofdstuk. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad geven en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als wilgen aan de waterbeken. De Heere die gaat niet om de kinderen heen, om het zaad, om de nakomelingen heen, maar die krijgen ook plaats binnen dat verbond en die mogen ook delen in de beloften van het verbond. Een ander woord uit Jesaja, het laatste deel van het 59ste hoofdstuk, mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere, mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken. Nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad van uw zaad, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. En omdat de Heere ook aan het zaad van het verbond denkt, daarom heeft de Heere Jezus niet voldaan aan dat dringende verzoek van de discipelen. Toen die kinderen tot hem gebracht werden en toen de discipelen eigenlijk wilden dat Jezus die moeders met hun kinderen maar weg wilde sturen. Want wat kan Jezus nu voor kinderen doen? Die nog geen besef hebben en die nog geen verstand hebben en die zijn prediking toch niet kunnen begrijpen. Maar Jezus heeft ze omvangen en hij heeft ze gezegend. Want de God van het verbond gaat niet aan kleine kinderen voorbij. Ook al kunnen ze het niet begrijpen. En ook al verstaan ze de prediking niet. Maar de beloften zijn er. En de genade hebben ook zij nodig. En God is gewillig om zich ook aan hen te verbinden. En het tweede, behalve dus dat ze in het verbond en in de gemeente begrepen zijn. Het tweede waar de catechismus op wijst is, dat vloeit uit het voorafgaande voort, dat is er onlosmakelijk mee verbonden, dat aan die kinderen net zo goed als aan de volwassenen door het bloed van Christus de verlossing van de zonden en de Heilige Geest wordt toegezegd. Die kinderen leven dus ook onder de beloften, 2 soorten beloften, de vergeving van zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt. Nu, dat heeft een mens nodig. Een groot mens, maar ook een klein mens. Vergeving van zonde heeft ook een baby nodig. Al was het alleen maar om hem van zijn erfzonde af te houden, af te verlossen. Vergeving van zonde heeft elk mens nodig. En de Heilige Geest die het geloof werkt, heeft ook elk mens nodig. Ook een klein kind dat tot zijn verstand gaat komen en dat begint op te groeien, dat zal niet anders dan in de weg van geloof zalig kunnen worden. Ik heb het niet over de kinderen, daar wil ik straks nog wel wat van zeggen, die God in hun kindsheid wegneemt. Maar die kinderen die tot hun verstand zullen gekomen zijn. Die kinderen die beginnen te begrijpen, die beginnen te denken, die beginnen de wereld om zich heen te ontdekken enzovoort. Die zullen toch, zullen ze zalig worden en vergeving van zonde nodig hebben. Maar ook de geest die het geloof werkt, al zal dat geloof in zo'n kind op een andere manier functioneren en openbaar komen dan bij iemand die de volwassen leeftijd bereikt heeft. Maar dat wat die mens, wat die zondaar, ook die kleine zondaar, ook die kinderlijke zondaar nodig heeft, dat wil de Heere hem in de beloften toezeggen. En denk dan maar weer aan dat gedeelte van het formulier waar we een vorige keer uitvoerig bij stilstonden, waar het gaat over datgene wat de Vader en datgene wat de Zoon en datgene wat de Heilige Geest afzonderlijk toezeggen in de doop. Verzegelen en beloven. Nu dat alles zegt onze catechismus, en dat is terecht, dat zegt God net zo goed aan de kinderen toe als aan de volwassenen. En daarom kregen ze onder het Oude Testament ook het teken van het verbond. En dat kwam zeer nauw. Weet u wat God tot Abraham zegt? Niet alleen dat hij besneden moet worden en dat hij zijn zaad moet besnijden, dat is heel uitdrukkelijk gestipuleerd in het 17e hoofdstuk van het boek Genesis, maar daar staat ook bij, en wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, die ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden, hij heeft mijn verbond gebroken. Dus het luistert heel nauw ten aanzien van dat toepassen van het verbondsteken onder het volk van het verbond. Ook de kleine kinderen hebben er recht op. En het is de plicht, de dure plicht van de ouders om hun kinderen dat verbondsteken toe te dienen. Nu, en wij geloven, dat is iets wat u terugvindt in het formulier, dat is iets wat u terugvindt in dat antwoord 74 van onze catechismus. Ik las het u zo pas al, we geloven dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Omdat alle bloedige ceremoniën van de wet vervuld zijn in Christus en vervangen zijn door onbloedige ceremoniën. Er geschiet geen bloedstorting meer. En er mag in de kerk ook niets gehandhaafd blijven nadat het offer op Golgotha gebracht is, wat met bloedstorting gepaard gaat. Alles wat met bloedstorting gepaard gaat, dat had een plaats onder het volk Gods tot op de dag van het gescheurde voorhangsel. Tot op de dag van het offer dat gebracht werd en waarin God een welbehagen genomen heeft voor altijd. En daarna is alles wat met bloedstorting gepaard gaat afgelopen. Dat is vervuld en er zal niets meer van dien aard in de kerk in praktijk mogen worden gebracht. Alles wat dan ook met offers en met offerdienst in verband staat, dat hoort niet meer in de Nieuwtestamentische kerk. Geen altaar, geen priester, geen priesterkleding, niets. Dat is voorbij, want er is maar één priester en er is maar één altaar en er is maar één offer en er is maar één bloed. Leest u de Hebreeënbrief maar. Maar als dan dat sacrament van de besnijdenis niet meer gehandhaafd wordt, dan betekent dat niet dat alles waarvan die besnijdenis sprak nu ook voorbij is. Oh nee, net zo goed als dat het paaslam zijn vervulling gevonden heeft in de Heere Jezus Christus, zo heeft ook de bloedstorting bij de besnijdenis zijn vervulling gevonden in de Heere Jezus Christus. Maar heeft de Heere niet zelf het paasmaal vervangen door het avondmaal? En heeft de Heere niet zelf, en ik denk aan een woord uit het Colossensebrief, het tweede hoofdstuk, niet zelf de besnijdenis vervangen door de heilige doop, waar geen bloed meer bij vloeit, maar waarvan de spraak nog wel is, gij zijt in zonde ontvangen en geboren, en ge moet gered, gewassen, gereinigd worden. Ge moet gewassen worden in het bloed van Christus. En zo is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Werden vroeger in dat verbond dat wezenlijk niet andere inhoud had, de kinderen besneden, dan zullen vanwege de eenheid van dat verbond onder het Nieuwe Testament, in de Nieuwtestamentische gemeente, de kinderen ook het sacrament van de doop dienen te ontvangen. Maar die bezwaren dan die we zo pas noemden, van kinderen zijn onbewust en de beloften worden niet altijd vervuld als wij de kinderdoop praktiseren en er staat geen enkel voorschrift in het Nieuwe Testament, die bezwaren dan, hoe weerleggen we die dan? Wel, moet er inderdaad eerst geloof zijn voordat er gedoopt kan worden? Jazeker, voor zover het volwassenen betreft. Dan mag de kerk, en ik ga daar niet uitvoerig meer op in, want dat is in de beantwoording van de vragen de vorige keer nog uitdrukkelijk aan de orde geweest, dan mag de kerk daar ook niet van afwijken. Dan zullen we de praktijk van Filippus moeten volgen in zijn handelwijze met de kamerling. Eerst geloof en dan doop. Maar hoe zit dat dan bij kinderen? Daar kan het niet toegepast worden. Dat kon door Abraham ook niet toegepast worden. Die kon aan zijn 8-jarig zoontje Isaac ook niet vragen of die nou de Heere waarachtig geloofde. Dat deed hij ook niet. Zo absurd zijn de dingen niet. Maar gehoorzaam aan het bevel van de Heere heeft hij zijn kind Isaac besneden op de 8e dag, wetende dat als hij het niet deed, die ziel zou moeten worden uitgeroeid. En Matthäus en Marcus 16, vers 16 dan, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Kan dat dan een argument zijn tegen de kinderdoop, als u het vervolg van dat vers leest? Men zegt, kinderen kunnen niet geloven, dus daarom kunnen ze ook niet gedoopt worden. Nu, het tweede deel van Marcus 16, vers 16 zegt, maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dat zou dan betekenen dat elk klein kind dat niet kan geloven, als het jong zou sterven, verdoemd zou worden. Maar niemand die de kinderdoop verwerpt, trekt deze conclusie uit Marcus 16, vers 16. Kinderen kunnen vanwege hun kleinheid niet uitgesloten worden. Maar alhoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Omdat ze ook zonder hun weten der verdoemenis en adem deelachtig zijn. Een klein kind is vanwege zijn kleinheid niet uitgesloten van een erfenis. Of dat nu de erfenis van Adam is, of dat nu de erfenis van de belofte van het genadeverbond is. En het tweede, beloften worden niet altijd vervuld. Nee, dat is ook zo. Want Gods beloften zijn geen voorzeggingen, maar toezeggingen. Dat wil zeggen, Gods beloften zijn zo geformuleerd dat de vervulling ervan afhankelijk gesteld is van het geloof. Zo heeft God zijn beloften geformuleerd, afhankelijk gesteld van het geloof. En ze worden alleen in de weg van het geloof vervuld. Gods beloften zijn geen profetieën die automatisch, ongeacht hoe de mens erop reageert, in vervulling zullen gaan. Maar Gods beloften zijn toezeggingen waar de mens mee werkzaam zal moeten leren worden. En die hij in het geloof zal moeten leren omhelzen. En het is waar, er zijn helaas heel wat verbondskinderen onder Israël en onder de nieuwtestamentische bedeling geweest, die tegen al de beloften Gods nee gezegd hebben, die ze de rug hebben toegekeerd, soms openlijk en brutaal goddeloos en soms tevreden zijnde met de vormendienst, zonder dat het hart erin is. Er zijn er heel wat geweest aan wie de beloften gedaan zijn en die de vervulling van de beloften nooit ontvangen hebben, omdat er geen geloof was. Zoals er in Nazareth geen geloof was toen de Heere Jezus in zijn vaderstad was. En hij kon aldaar niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. En zoals oud Israël niet in het land der belofte kon komen, ondanks de gedane toezegging. En waarom konden ze niet komen in het land Kanaan? Vanwege hun ongeloof. En de apostelen hebben nooit een bevel gegeven om kinderen te dopen. Het zou een wonder zijn als ze dat wel gedaan hadden. Want het waren allemaal Joden, die apostelen. En die waren allemaal gewend aan de besnijdenis. Ze waren zelf besneden ten achtste dagen. Ze waren gewend aan het feit dat het verbondsteken en zegel ook aan de kleine kinderen werd meegegeven. Zo hadden ze het zelf gekregen, zo hadden hun neefjes het gekregen. En zo werd het gepraktiseerd in de buurt waar ze woonden, in het dorp, in de stad waar ze vandaan kwamen. Zo kwam dat overal. Het enige wat zij moesten leren was dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. En dat zegt de Heere Jezus, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Niet meer hen besnijdende, maar hen dopende. Maar wie dan? Natuurlijk dezelfde, natuurlijk al die leeftijdscategorieën die vroeger de besnijdenis ontvingen. Een andere gedachtegang is bij een Jood onmogelijk. Als de Heer het anders wilde hebben, als de Heer had willen hebben dat de kinderen voortaan uitgesloten waren, dan had hij dat uitdrukkelijk gezegd. Dan had hij tegen zijn discipelen gezegd, ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Maar denk erom, mijn discipelen, de tijden zijn veranderd en de bedeling is veranderd. Vroeger hoorden de kinderen erbij, nu niet meer. Maar zo heeft de Heere hen niet ingelicht en dus hebben ze de kleine kinderen gedoopt. Zoals dat ook de bedoeling was. Maar ik weet het. Deze overtuiging, deze argumenten kunnen we gebruiken en we kunnen onszelf ermee overtuigen. En we kunnen ons standpunt, zoals we dat in de schrift menen te kunnen funderen, argumenteren. Maar we kunnen er anderen die een andere overtuiging hebben niet mee overtuigen. Het verschil is altijd blijven bestaan en het verschil dat blijft in dit opzicht nog wel bestaan. En dat zal wel blijven bestaan. Zolang de kerk er is. Gelukkig raakt het niet een van de essentiële dingen van de leer die naar de schrift is. Gelukkig kunnen we op dit punt elkaar, ondanks verscheidenheid van opvatting, verdragen. En gelukkig heeft de geschiedenis ook bewezen dat er in de kringen van degenen die de kinderdoop verwerpen heel wat zijn geweest die door God zijn gebruikt om zijn kerk tot zegen te zijn. En die zo in een zegenrijke dienst mee hebben mogen werken aan de komst van Gods koninkrijk. Er zijn er heel wat geweest en ik hoef u de namen niet te noemen, u denkt maar aan mensen als Bunyan en Spurgeon en nog zoveel meer, vooral uit de Engels sprekende landen, die de baptisten overtuiging hadden, maar die toch, behalve op dit punt, op geheel het terrein van de openbaring en van de prediking van het woord van God, die geluiden lieten horen die inderdaad volkomen schriftuurlijk zijn en die oog hadden voor datgene wat nodig is voor een zondaar om met God verzoend te worden. Wel, nu laten we er dan maar vrede mee hebben dat op dit punt van de vraag wie er gedoopt behoren te wezen verschil van opvatting blijft bestaan. Wij zullen dat in onze kerken natuurlijk, gezien de papieren die we hebben, gezien de belijdenis die we onderschrijven en waar we amen op zeggen, niet kunnen tolereren. Maar buiten onze kerken, ik heb er vrede mee. En ik denk dat we er maar vrede mee moeten blijven houden. En dat we mogen zien en moeten erkennen, ook in dit opzicht, wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar staande op het standpunt dat we als kerken hebben, dat we ook vanuit de reformatie en we geloven vanuit de schrift aangereikt gekregen hebben, en in de praktijk dus van de kinderdoop staande, zullen we die kinderdoop ook bedienen. En dat brengt mij dan vanzelf ten slotte tot een aantal praktische conclusies. Die doop die brengt ons grote voorrechten, maar die brengt ons ook onder dure verplichtingen. We zagen dat in het de catechismus zo pas al even, waar toch ook gewezen wordt, en dat geldt dan dus ook onze kinderen, dat wij van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. En iets dergelijks leest u in artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En u leest dat uitvoerig in het formulier. En alle verbonden zijn twee delen begrepen. Zo worden wij ook weer van God vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Nou, dat geldt ook onze kinderen. De vermaning en de verplichting tot een nieuwe gehoorzaamheid. Een nieuwe gehoorzaamheid. De doop maakt immers scheiding. Daar is de massa, de kinderen der ongelovigen, en daar zijn wij en onze kinderen van afgescheiden. Niet in die zin dat wij daar nu prat op mogen gaan en dat we er gebruik van mogen maken zoals een farizeer er gebruik van maakt, om zichzelf op die uiterlijke voorrechten te verheffen en zich daarop te beroemen en daar genoeg aan te hebben. Want laten we beseffen dat het formulier voor de kinderdoop ook begint met ons te vertellen dat wij met onze kinderen, net als de ongelovigen met hun kinderen, in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat wij net zo min als zij in het koninkrijk Gods kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. Dus in beginsel is er geen onderscheid. En de Heere maakt onderscheid waar het niet is. Waar het niet is. Onze kinderen zijn in geen enkel opzicht beter dan de kinderen der ongelovigen. Want hun vaders en moeders zijn in geen enkel opzicht beter dan hun vaders en moeders. Maar God heeft toch onderscheid gemaakt. Niet om daar farizees prat op te gaan. Niet om daar genoeg aan te hebben, maar om de vermaning en de verplichting die eruit voortvloeit nu ook te gaan verstaan. Om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld te verzaken, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dan komt er nogal wat kijken als het om de verplichting gaat, waar de doop, ook de kinderdoop, de dopeling toe verplicht. Laten we dan daarbij bedenken, en dat is inderdaad toch iets om onze jonge mensen iedere keer maar weer in te scherpen, doopwater droogt nooit op. Dat kan weggewist worden zodra de doop bediend is, maar het blijft voor God daar staan. En zo zal God er ons ook naar behandelen. Wij kunnen het wel ongedaan willen maken, en hoeveel zijn er helaas niet die dat doopwater weg willen wissen. Helemaal weg willen wissen. Maar het gaat nooit weg. En we zullen erop aangesproken worden, ook in de dag van het gericht. Maar, en dat is dan een punt dat daar tegelijkertijd aan vastzit, als dat dan een verplichting voor ons en voor onze kinderen is, en als dat een argument is waar jonge mensen ook mee benaderd mogen en moeten worden, dan is de keerzijde daar natuurlijk van, en dat voelt u wel aan, hoop ik, en dat komt toch altijd weer bij een doopsbediening aan de orde. De keerzijde daarvan is dat die ouders gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. De eerste plicht van christenouders is hun kinderen godvruchtig op te voeden. Ik zeg met nadruk, de eerste plicht is een godvruchtige opvoeding. Ik doe daarbij niets af van de verplichting om voor je kind en voor de gezondheid en de welstand van het kind te zorgen en dat kind te voeden en dat kind te kleden. Dat is vanzelfsprekend er ook bij inbegrepen. Dat hoort ook bij de moederlijke en de vaderlijke taak die God ons geeft. Maar de eerste taak is dat ouders wat doen aan de welstand van de onsterfelijke ziel van dat kind dat zonder enig toedoen van zichzelf op deze wereld kwam. Dat God aan die ouders gegeven heeft, via de verantwoordelijkheid die de ouders in het seksuele leven hadden. En de eerste verantwoordelijkheid in dat opzicht van ouders voor hun kinderen is dat ze zullen zorgen in de aanwezigheid voor het aangezicht Gods, dat ze voorzieningen treffen voor de welstand, voor de redding van de zielen van hun kinderen. Dat wil de Heere op het hart binden, binnen het kader van het verbond. En dat is de verplichting die ouders zich helaas vaak niet of nauwelijks bewust zijn. Het doopsformulier wil ons daar nog eens uitdrukkelijk bij bepalen, opdat het dan openbaar worden staat er dat gij al zo gezind zijt. Dat wil zeggen dat ge die kinderen niet uit gewoonte en niet uit bijgelovigheid laat dopen, maar dat u dat doet in waarachtige gehoorzaamheid, en dat u dat doet ook in het levendige besef dat dit kinderen zijn die een ziel hebben voor de eeuwigheid, dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en dat alleen het bloed van Christus die kinderen kan redden van al hun zonde en ongerechtigheid. In het besef ook dat de Heere in zijn genade de handen nog wil uitstrekken naar die pas begonnen levens. In dat besef moet de doop gevraagd en moeten de doop vragen beantwoord worden, maar wie zal zeggen hoeveel er ook onder ons wellicht zijn die hun kinderen uit bijgelovigheid hebben laten dopen. Nou, dat zegt u, dat komt niet voor. Goed, uit bijgelovigheid dan niet, maar uit gewoonte komt dat niet voor. Omdat dat nu eenmaal gewoonte is, tuurlijk laten we onze kinderen dopen, en we waren meer bezorgd over het hoe en het wat van de doopjurk dan over de onsterfelijke ziel van het kindje. En hoeveel kinderen zijn er misschien ook op het erf van het verbond die straks om hun eigen zonde verloren gaan? Want de mens gaat om zijn eigen zonde verloren. Maar die toch wel reden hebben om de vinger uit te steken naar vader en moeder. En te zeggen in de aanwezigheid van de hoogste rechter: ze hebben me niet gewaarschuwd. En ze hebben me de weg niet gewezen. En niet dringend genoeg gewezen. Ze kunnen zich er nooit achter verschuilen, dat is een feit. Want ze gaan om eigen schuld verloren. Maar het zal voor vele ouders hard en moeilijk zijn als ook hun eigen geweten hen moet beschuldigen dat ze eraan hebben bijgedragen dat hun kinderen voortgingen op de weg naar het verderf vanwege hun nalatigheid. En vooral vanwege het feit dat die ouders zelf niet die enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhingen, betrouwden en lief hadden van ganser harte, maar hun godsdienst was ook maar vorm. De weg die de Heere met ons en met onze kinderen wil gaan, dat is de weg van zijn genade. En dat is de zorg die God ook via dat verbond aan ons en aan onze kinderen besteden wil. Daarin komt zijn grote trouw, zijn liefde, zijn barmhartigheid openbaar. Hij heeft ons en onze kinderen er niet voor over om verloren te gaan. En daarom strekt hij zijn handen uit naar ons en onze kinderen. En hij bindt het ouders op het hart dat ze die kinderen zullen zien als kinderen op weg naar de eeuwigheid. En die moeten gered worden. Maar God heeft voorzieningen getroffen dat ze gered kunnen worden. En hij wil dat die ouders het die kinderen op het hart binden en laten binden door onderwijs thuis, door onderwijs via de kerk en de school te doen en te helpen onderwijzen, zegt een van de doopvragen. Opdat het die kinderen duidelijk zal worden dat één ding nodig is. Nou, en zo functioneert dat dan als het goed is. Zo functioneert dat verbond niet om te zeggen dat we er met het verbond zijn, maar wel om te zeggen dat God in dat verbond voorzieningen getroffen heeft en dat hij dichter nog naar ons en onze kinderen toekomt dan dat hij naar de kinderen der ongelovigen toekomt. En dat hij het ernstig en welmenend zegt en dat hij het ons op het hart bindt: zoekt de Heere en leeft. Ja, en dan kun je vragen stellen ten aanzien van de jong gestorven kinderen. Jong gestorven kinderen die God in hun kindsheid wegneemt. U weet, daar hebben de Dordtse leerregels wat van gezegd in hoofdstuk 1, paragraaf 17. Godvruchtige ouders zullen niet twijfelen aan de zaligheid van hun jong gestorven kinderen die God in hun kindsheid belieft weg te nemen. Want de kracht van dat verbond behoudt die kinderen. Die kinderen hebben geen geloof, geen bewust levend geloof. Wie zal trouwens zeggen wat er onbewust in een mens om kan gaan en wat er in een kinderziel om kan gaan. Maar wat dan tenminste zichtbaar is, dat kan niet geloof en geloofsbeoefening en geloofsbelijdenis genoemd worden. En toch hoeven de ouders van zulke kinderen niet te twijfelen aan de zaligheid van de jong gestorven kinderen. Ze hadden erfzonde. Want daar deelt elk kind van Adam in. Maar die erfzonde heeft toch niet zo'n geweldige invloed op zo'n verbondskind dat het daarom verdoemd zal worden. Want God heeft voorzieningen getroffen in Christus en hem, wie al zijn werken van eeuwigheid bekend zijn, was het ook bekend dat dat kind jong zou sterven. Dat hij het jong weg zou nemen. Dat hij het weg zou nemen voordat het tot enig bewust leven en tot enig bewust geloofsleven zou komen. Maar omdat hem van eeuwigheid al zijn werken bekend zijn, mag vanuit de kracht van dat verbond ook gezegd worden tot godvruchtige ouders met de leer der vaderen. Ze hoeven niet te twijfelen, want God maakt het goed met die kinderen. En mutatis mutandis mag je dat ook zeggen van achterlijke kinderen. Van kinderen die nooit tot hun verstand zullen gekomen zijn. Van kinderen die dus ook nooit dat onderwijs kunnen ontvangen en zo verwerken als dat kinderen met een normaal verstand, al is het dan misschien niet eens zo groot, het wel kunnen verwerken. En die zijn er, kinderen die nooit verstand hebben, of die altijd maar een heel klein beetje verstand zullen hebben. En die nooit zullen kunnen nadenken en die nooit zullen kunnen geloven met het verstand en het zo kunnen bespreken en zo kunnen verklaren dat het verstaanbaar en begrijpelijk voor anderen overkomt. Maar God wordt niet tegengehouden door die barrières waar wij voor staan. En als wij het evangelie niet verder kunnen brengen dan misschien niet eens tot het oor, dan heeft de Geest die onnaspeurlijk is in zijn werkingen en almachtig in zijn genade toegang ook tot het gesloten verstand van een kind dat achterlijk bleef. En daar ligt toch ook een vertroosting in vanuit het verbond en vanuit de doop. Als we nou eens alleen mochten dopen, degene die verstand genoeg hadden om tot geloof en geloofsbelijdenis te komen, dan zouden we ook die stumpers van de sacramentsbediening moeten uitsluiten. Nee, God heeft ook voor zulken nog een plan, al kunnen wij dat niet narekenen en al weten wij niet hoe en wat. Nu, mogen de bediening van het verbond, mogen de bediening van de doop ook in het midden der gemeente meer en meer tot gevolg hebben de beleving van die genade die zichtbaar voor ogen gesteld wordt. De beleving van die genade die in dat doopwater wordt uitgebeeld. En dat is toch het teken en zegel van het bloed van Christus. Mogen inderdaad ook onder ons en in de opvoeding en in de persoonlijke beleving bij ouderen en bij kinderen dat bloed van Christus gekend worden. Dat we daarachter schuilen. Wij met onze kinderen. Opdat we iets gaan kennen van wat die dichter, waar we zo pas van gezongen hebben, op zijn oude dag mocht zeggen. Denk aan de dichter van de 71ste psalm. Want wat zegt die man? O God, gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan. En tot nog toe verkondig ik uw werken. Daarom ook terwijl de ouderdom en de grijsheid daar is, verlaat mij niet. van zijn jeugd aan onderwezen. En nou wordt dat in zijn ouderdom nog een gebed, dat hij nog steeds zal mogen gewagen van de trouw en van de goede tierenheid van de Heere. En kende David dat ook niet? We hebben de naam van Davids moeder in de Bijbel niet. We weten Davids vader bij naam, Isaï, maar Davids moeder, we weten van haar niet. En toch weten we van Davids moeder via Davids getuigenis heel wat. Meer nog dan van Davids vader. Zeker wat het geestelijke betreft. Wat het geloofsleven betreft. David noemt zichzelf meer dan één keer een zoon van uw dienstmaagd. En David heeft in verwondering ook bij het groter geworden zijn heel wat keren aan het feit terug mogen denken dat hij deze moeder heeft gehad. Waarvan hij zeggen kan, gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Dat is Gods werk geweest. Gij zijt het immers die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Maar zijn moeder heeft er ook een bijdrage in gehad. Op u ben ik geworpen. Van de baarmoeder af. Dat heeft zijn moeder gedaan. Dat kind, zodra het er was. Ik denk dat je het mag lezen voordat het er was. Toen het nog in de baarmoeder was. Op de Heere geworpen. Van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Dan hebben ze het wel eens over een taak voor vrouwen en moeders in deze wereld. Dat is het. Dat is het. Wat heeft deze wereld nodig, zei Napoleon? Goede moeders. Wat hebben onze kinderen nodig? Wat heeft de kerk nodig? Nog veel meer dan de wereld. Goede, christelijke, godvrezende moeders. Die hun kinderen van de baarmoeder af werpen op de Heere. We zullen daarvan zingen uit de 22e psalm. Dat is vers 5. Ik stel voor dat we zingen uit de 25e psalm, het 6e vers. Wie heeft lust en Heer te vrezen? 25 vers 6. Nog even de gelegenheid gebruiken om over een aantal zaken die zo pas al onze aandacht hadden nog wat door te praten met elkaar, als er tenminste behoefte aan is. Wie heeft de eerste vraag? Ja, Valerius.
Dominee, dankgebed naar de doopsbediening. Daar bestaat ook nogal wat vragen over. Kunt u daar misschien nog een nadere toelichting op geven? Voornamelijk als het gaat, en het dankgebed, dat al onze zonden vergeven, ons door uw heilige geest tot het vader van uw enige geboren zoon, en al zo tot uw kinderen en erfgenamen aangenomen hebt. Ja. Dat heeft men dus ook de zegel en bekrachtigd.
Ja. Goed, dat is dus een vraag naar aanleiding van het dankgebed na de doopsbediening. Waar bepaalde uitdrukkingen in staan die bij diegene nogal eens wat vragen oproepen. Nogal eens wat bedenkingen misschien zelfs wel oproepen van kan dat zomaar van elk gedoopt kind gezegd worden. Niet waar, daar staat toch heel duidelijk in dat de kerk, als de kerk dat gebed bidt, dan wordt daar toch ook gedankt voor het feit dat de Heere die kinderen tot zijn kinderen heeft aangenomen en dat al hun zonden vergeven zijn. Goed, hoe moet je dat verstaan? U weet, er wordt verschillend over gedacht. Er wordt over gedacht in deze zin dat, nou ja, dat is ook zo van al die gedoopte kinderen. Die hebben werkelijk vergeving van zonden. Die zijn werkelijk ook Gods kinderen en zullen ook behouden worden. Hè? Wij en onze kinderen, we zijn in dat verbond begrepen en dat betekent zoveel als dat we Gods kinderen zijn en dat we voor eeuwig veilig zijn. In de kringen waar heel sterk dat verbond op de voorgrond staat, daar wordt toch ook zo over de doop gesproken. Met de doop is God met die kinderen begonnen. En die kinderen zijn daardoor zijn kinderen geworden en dat kan ook nooit meer misgaan. Nu, dat vind je in de lijn van de veronderstelde wedergeboorteleer, die in de gereformeerde kerken nogal wat invloed gehad heeft. Je vindt dat ook in de kringen van de gereformeerde kerken vrijgemaakt, waar men natuurlijk niet van een veronderstelde wedergeboorte wil weten, maar waar men heel sterk op die objectieve lijn van het verbond wijst en eigenlijk de gedachte is toegedaan, als je in dat verbond bent, dan ben je voor eeuwig veilig. Dan hoor je bij het volk van God en dan ga je ook naar de hemel en dan heb je vergeving van zonden. Zij verstaan dus dit formulier, dit dankgebed, gewoon zoals het er staat, heel letterlijk. Er zijn natuurlijk ook anderen die zeggen, nee, natuurlijk is dat niet waar van al die gedoopte kinderen. Dat geldt alleen van de uitverkoren kinderen. Dat geldt alleen van die kinderen bij wie later ook zal blijken dat zij deelgenoten van dat heil zijn. En dan zal ook wel blijken dat er heel wat kinderen gedoopt zijn bij wie dit eigenlijk niet waar was. En ja, de beloften van het verbond kwamen hun dan ook niet echt toe. Ze werden wel gedoopt en ze waren ook wel in de sfeer van het verbond, maar ze waren niet eigenlijk in het verbond. En dus is dit niet waar van al die gedoopte kinderen, maar alleen van degene die wij dan nog niet kennen of herkennen, maar van de uitverkoren kinderen. Dat is een ander uiterste, maar men verstaat het wel letterlijk in de zin alsof dit alles in het bezit ook al aanwezig is. Alleen bij de ene categorie neemt men ze dan allemaal en bij de andere verklaring neemt men dus een deel van die gedoopte kinderen aan wie men, van wie men gelooft dat dit inderdaad ook werkelijk zo is. Hoe hebben onze vaderen het bedoeld? Ik denk dat we dan in de lijn kunnen blijven van wat we een vorige keer gezien hebben, toen het ging over wat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest toezeggen bij de doop. Wat zij beloven en verzekeren en verzegelen. Want dan vinden we diezelfde uitdrukkingen. De Vader die verzegelt dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en de Zoon verzegelt ons dat hij ons wast in zijn bloed. Niet waar? Nu, datgene wat in het formulier in het eerste gedeelte gesteld wordt, dat wordt in het dankgebed nog eens een keer, maar dan tegen de Heere gezegd. En ik geloof dat we dat dankgebed moeten verstaan zoals we het formulier verstaan. En dat formulier, ik heb u dat de vorige keer dan ook proberen uit te leggen, dat formulier dat gaat uit van de voorwerpelijke dingen, zoals de Heere dat heeft geregeld met de kinderen van het verbond. God zet ze aan die tafel. Dat is hun plaats als verbondskind. En op die tafel staat dat voedsel dat ze nodig hebben, dat geestelijke voedsel. Dat is het voedsel dat hun toekomt, dat hen aangeboden wordt en dat zij mogen gaan gebruiken. Dat is de werkelijkheid zoals dat met verbondskinderen is, maar daarmee heb je nog niet persoonlijk het deelgenootschap daarvan. Dat heb je nog niet, want dan moet de Heilige Geest nog komen, en dat stond in het eerste gedeelte van het formulier, om het ons toe te eigenen. Dat moet nog gebeuren. Nu, en zo versta ik dus ook het dankgebed. Dat geldt van alle kinderen, alle gedoopte kinderen, zijn in die belofte zin, in die zin van de toezegging, tot Gods kinderen aangenomen. En in die zin van de toezegging hebben ze ook al die beloften die betrekking hebben op de vergeving van zonden enzovoort. Denk maar weer aan dat voedsel dat op die tafel staat. Maar wat ook zo'n bondskind nodig heeft, dat is het werk van de Heilige Geest, opdat het zal mogen gaan ontvangen en persoonlijk deelgenoot zal worden van dat heil dat in Christus is. En dat kan nooit anders dan door de Heilige Geest. Waar we dus goed oog voor moeten hebben, en ik denk dat we daarom moeite hebben, omdat we dit soort manier van spreken, deze reformatorische zogenaamde sacramentele spreekwijze, niet meer zo goed verstaan, dat we daardoor moeite hebben. Maar waar we goed erg in moeten hebben is dat wat we in de toezegging hebben, we nog niet in het bezit hebben. Wat ons geschonken is, dat is nog niet deelachtig gemaakt. Daar maken onze vaderen onderscheid tussen. En nu zijn er mensen die dat onderscheid opheffen en die zeggen, schenking is vanzelfsprekend ook deelachtig maken. En anderen zeggen, ja, alleen aan degene aan wie het deelachtig gemaakt wordt, wordt het ook geschonken en toegezegd. Maar ik geloof dat het bijbelser is om te spreken van, het wordt toegezegd aan allen. En het wordt deelachtig gemaakt alleen aan diegenen in wie de geest werkt. En in wie de geest toe-eigent. En daarom moet u maar eens letten op dat dankgebed. Daarom staat daar inderdaad, wordt gedankt dat de Heere God de Vader ons door zijn geest tot zijn kinderen en lidmaten heeft aangenomen. En dat de Zoon ons wast van alle ongerechtigheid, dat we de vergeving van zonde hebben. En dat dat met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd is. Maar dan wordt er gebeden dat de Heere door zijn heilige geest die kinderen altijd wil regeren. Opdat ze christelijk en godzalig mogen worden opgevoed en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. En dat vooral, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. Want dat doe je niet, al ben je gedoopt. Je hebt genade nodig, de regering van de Heilige Geest nodig. Opdat je ogen open gaan en opdat je mag gaan bekennen en erkennen de genade en de barmhartigheid Gods in Christus. Opdat je er zo persoonlijk uit mag leren leven. Zo versta ik dat doopformulier. En het dankgebed daarna. Ik denk dat dat zo ook, ja. Maar ja, wie verdedigt zijn eigen positie niet met de Bijbel. Maar dat dat ook de bedoeling van onze vaderen geweest is. En dat dat ook de taal van de schrift is. Want de schrift die heeft op deze manier ons eigenlijk ook al voorgelicht. De schrift noemt toch ook, dat vind je in zondag 27 van de catechismus terug. Daar wordt eigenlijk ook gevraagd van hoe verstaan we dat nou? De doop is het bad der wedergeboorte. Worden we door de doop wedergeboren? Nee, zegt onze catechismus, God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Maar goed, laten we daar nou maar niet verder op ingaan. De bedoeling van de Heere is om op een bepaalde krachtige manier te spreken, om het ons zo duidelijk mogelijk voor te stellen. Maar niet opdat we er misbruik van zouden gaan maken en gaan menen dat het met elk gedoopte nu vanzelfsprekend en automatisch in orde is. Want dat is dan geen geloof in Christus, maar dat is geloof in uitwendige plechtigheden.
Dominee,
ja?
Is dat ook niet gegrond op de Korinthebrief? En in Korinthe 7, dat zegt Paulus.
Ja.
Zelfs de ongelovige vrouw is geheiligd in de man.
Ja.
En andersom de ongelovige man heiligd in de vrouw. Ja, zelfs kinderen, dat zo moet zijn heiligd.
Ja. Ja, dat is terecht. Die wordt gewezen op wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 7. En dat is het 14e vers van 1 Korinthe 7, waar ook over de heiligheid van de kinderen zelfs uit een gemengd huwelijk gesproken wordt. De ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Er is een gemengd huwelijk en dat kwam natuurlijk wel eens voor toen de apostelen het evangelie gingen verkondigen. Want lang niet overal werden beide echtgenoten door het evangelie geraakt en getroffen en tot geloof gebracht. Er waren er mannen die tot geloof kwamen terwijl hun vrouw ongelovig bleef. En er waren vrouwen die voor de dienst des Heren gewonnen werden terwijl hun mannen de tempel van de afgoden bleven bezoeken. Maar zegt de apostel Paulus dan, dat is dan zo, dat is de werkelijkheid, maar dan is nog vanwege het feit dat de een tot geloof gekomen is, de ander ook in een afzonderingspositie gekomen. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. De apostel grijpt ook naar die kinderen uit die gemengde huwelijken. En hij wil vanwege die verbondsrelatie die de Heere met die ene huwelijkspartner aangegaan is toen hij of zij tot geloof kwam, ook zijn greep naar die kinderen doen. Om ze ook af te zonderen, want ontegenzeggelijk, al is vader nog een afgodendienaar, moeder zal nu toch al haar best gaan doen vanuit haar innerlijke overtuiging om haar kinderen op te voeden naar de eis van Gods woorden, naar het evangelie van de Heere Jezus Christus. En daarmee strekt God zijn hand nu ook uit naar die kinderen van die ongelovige vader en die gelovige moeder. Om ze zo via het evangelie en via de verkondiging van het evangelie af te zonderen en uit de wereld van dat heidendom en van dat ongeloof weg te halen. Om ze aan zijn kant te plaatsen en aan zijn dienst te verbinden. Zijn die kinderen daarmee bekeerd? Nee, dat staat er niet. Ze zijn heilig, maar heilig betekent in de Bijbel heel vaak afgezonderd. Afgezonderd van de kinderen der ongelovigen, apart gesteld. Nou, en dat is met de bedoeling dat zij ook deelgenoten zouden worden van dat heil. God begint eerst met de mens af te zonderen, om hem in die staat van afzondering het evangelie ook te doen verstaan met hart en ziel. Nog meer vragen?
Ja. Nee,
ja.
En denken die dan zelf daarover? Dat het bijvoorbeeld kinderen van gelovige ouders dus in de hemel zullen komen? Ik bedoel, dan komen die toch allemaal in de hemel zonder dat ze geloofd worden?
Ja. Ja, ten aanzien van de vraag of kinderen gedoopt moeten worden, hebben we dus heel duidelijk een verschil met de baptisten. Maar ten aanzien van de vraag van wat gebeurt er nou met kinderen als ze jong sterven, dan blijkt dat we zo'n groot verschil niet hebben. Want wat onze Dordtse leerregels, wat de vaderen in de leerregels van Dordt hebben verwoord ten aanzien van de jong gestorven kinderen van godzalige ouders, dat komt vrijwel helemaal overeen met wat u noemt daar een man als Spurgeon, wat Spurgeon heeft geloofd en wat hij heeft gezegd. Ja, Spurgeon gaat nog veel verder. Wij beperken ons omdat we meer niet weten op grond van de schrift. Meer kunnen we met zekerheid niet zeggen dan ten aanzien van de kinderen van gelovige ouders. Ik denk dat je schriftuurlijke grond hebt om te zeggen, ja, inderdaad wat onze vaderen zeiden, jong gestorven kinderen van zulke ouders die worden behouden. Vanwege de lijn van het verbond en vanwege de trouw des Heer en de onverbrekelijkheid van Gods raad en vanwege al die dingen mag je dat zeggen. Grond voor zo'n stelling ten aanzien van alle jong gestorven kinderen hebben we in de schrift niet. Dan zouden we op zijn hoogst een beroep kunnen doen op de barmhartigheden Gods die geen einde hebben. En de grootheid van Gods genade en de uitgestrektheid van zijn liefde enzovoort. Maar dan kun je het alleen nog hopen dat ook de jong gestorven kinderen buiten de kring van het verbond behouden kunnen worden. En niemand verbiedt ons om zo te hopen. Niet waar? Niemand verbiedt ons groot en ruim van Gods genade te denken. Maar je kunt het niet met zekerheid en met stelligheid beweren. Maar Spurgeon die heeft toch de tendens om zelfs in die richting te gaan. En te zeggen, ja, al die kleine kinderen. En er waren er natuurlijk vroeger nogal wat. Je kan natuurlijk nu denken aan een verschrikkelijk kwaad wat in deze eeuw zijn intrede gedaan heeft. Hè, ten aanzien van de jong gestorven kinderen. En dat zijn dan al die kinderen die in stukken gezogen worden in de baarmoeder en die in stukken gehakt worden voordat ze geboren worden. Maar in de tijd van Spurgeon stierven er een hoop kinderen in het kraambed of vlak daarna en stierven er een hoop kinderen aan die kinderziekte. Het waren toch gezinnen die ja, tot de helft teruggebracht waren vanwege het grote aantal gestorven kinderen, jong gestorven kinderen. Nou, Spurgeon heeft hoop en hij is niet de enige onder de oudvaders. Hoop dat al die kinderen mee mogen de hemel bevolken. Maar nogmaals, daar durf ik geen definitieve uitspraak over te doen, behalve in de hopende zin. Ja. Ja, nog meer vragen? Ja. Ja. Ja, de vraag is of de manier waarop het geformuleerd is in 1:17 van de Dordtse leerregels ook nog wat te zeggen heeft. Daar wordt niet gezegd dat het zo is dat die kinderen naar de hemel gaan, maar er wordt gezegd dat de gelovige ouders, de godvruchtige ouders, niet moeten twijfelen aan de zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid wegneemt uit dit leven. Het pastorale motief. Natuurlijk, dat heeft bij de Dordtse leerregels voorop gestaan. En dat is eigenlijk niet alleen hier, maar dat is steeds weer te merken in de leerregels van Dordt. Men zoekt ook pastoraal te leiden. Men zoekt de aangevochtenen en de geplaagden steeds vanuit het woord onderricht te geven om ze op die manier te bemoedigen of terecht te brengen. Hoe dan ook, hier ook. Dat is natuurlijk een vraag. Een geweldige vraag die niet in het hart van een ongelovig mens opkomt. Maar als daar nou juist iemand een kind moet afstaan aan de dood die zelf weet wat het is om voor God schuldig te zijn. Die weet wat het is om de noodzaak te ervaren van het behouden worden door het werk van de Heere Jezus Christus. Als je er indrukken van hebt van wat dat betekent om buiten de Heere te leven en wat zal het zijn om buiten en zonder de Heere de eeuwigheid te moeten doorbrengen, dan komt die vraag natuurlijk boven als zo'n vader of zo'n moeder een kind moet missen door de dood, waar ze niks van gehoord hebben, waar ze niks van hadden kunnen horen. Waar zal zo'n kind nou zijn? Daar zijn er natuurlijk heel wat geweest die met die vraag geworsteld hebben en die daarmee geplaagd zijn. En Satan zal er ook nog wel gebruik van gemaakt hebben om zulke, behalve het gemis dat ze al hadden, ook nog de vrees te doen kennen van ja, en als je kind nou eens verloren is. En dan zeggen onze vaderen, nee, daar hoef je nou niet over in te zitten. Twijfel daar nou niet aan. Waarom niet? Nou, omdat wij uit het woord Gods moeten oordelen. En uit het woord Gods oordelen, dat is nog wat anders. Dat gaat ook vooraf aan wat je in je hart misschien als een bepaalde bevestiging of als een stem of als een woord van de Heere gelooft en hoort. Het eerste is altijd in het hele geloofsleven het objectieve. En dat willen onze vaderen aan deze beproefde ouders meegeven als een pastoraal motief. En dat willen ze dan vanuit het woord hen zeggen, kijk, God heeft het verbond toch opgericht en God is toch getrouw aan zijn eigen woord. Nu, dat mag dan je uitgangspunt zijn. En dan hoef je niet wanhopig te worstelen, maar dan mag je de Heere zijn eigen woord voorhouden. En hopen, en dat is dan de weg van de geloofsbeoefening, dan hopen en vragen of de Heere in dat woord je gang en treden vast wil maken. Ook in die zin dat je het nou werkelijk zonder enige vrees en zonder enige terughoudendheid voor jezelf met zekerheid mag geloven. Doordat de Heer zijn gegeven woord ook toepast aan je hart. En dan heb je het van binnen ook als een zekerheid ontvangen. Ik denk dat dat de weg is die zo iemand gewezen moet worden. Maar je mag zeggen, ja, maar er staat toch in het woord, nietwaar? Ja, nog meer vragen van de Laan. Ja, hier krijgen we dus nog weer een enigszins andere vraag. Niet meer over degene die aan de ene kant de kinderdoop verdedigen en anderen die aan de andere kant de kinderdoop verwerpen. Maar hier gaat het over mensen die allemaal op hun beurt voor de kinderdoop zijn en de kinderdoop ook beoefenen in hun kerkelijke praktijk, maar die daar toch een verschillende uitleg weer aan geven. En dan weten we, dat komt voor, dan zijn we betrekkelijk dicht bij huis in de gereformeerde gezindte. Niet overal wordt deze uitleg aan het formulier en aan de verbondsbeloften gegeven die ik u zo pas gaf. Ik heb geen namen genoemd, maar datgene wat ik u zo pas in de tweede plaats noemde, dat is natuurlijk de opvatting die in de gereformeerde gemeente door heel velen wordt aangehangen. Dat formulier, dat dankgebed, niet spreekt van alle gedoopte kinderen, maar alleen van degenen die het werkelijk deelachtig zijn of zullen worden. En dat het bij de anderen, en dat is de consequentie, eigenlijk geen echte doop is. Nu zijn er in de gereformeerde gemeenten ook heel wat dingen die daaromtrent ook wel verschillend geleerd worden. En er zijn er die worstelen met deze problemen en er zijn er ook heel wat die dat mij niet na zullen zeggen, dat het geen echte doop is, maar die proberen dat toch nog wel te verdedigen en te redden, maar naar mijn gevoel hebben ze er veel moeite mee om het dan toch duidelijk te maken. Het is in hun gedachtegang en zeker ook in hun prediking niet altijd even duidelijk. Maar daar heb je nou een verschil dat er is en dat er ook blijft liggen. Zo goed als dat we met de baptisten, dan bedoel ik nou niet al die lichte, die oppervlakkige baptisten, maar de echte, de gereformeerde baptisten in de lijn van Spurgeon en Bunyan enzovoort, zoals we daar een geschil mee hebben en daar maar mee moeten leven, zo zullen we ook binnen de gereformeerde gezindte een aantal geschillen moeten accepteren. Kijk, ik geloof niet dat we daar altijd over moeten praten en dat we daar zeker niet altijd een twistpunt van moeten maken, want dat lost niks op en dat brengt ook niet dichter bij elkaar. Maar als je dan binnen je eigen kring op een gegeven ogenblik het schriftuurlijk standpunt en het standpunt dat wij aanhangen moet verdedigen, dan moet het wel gezegd worden. Maar overigens, dan zal ik daar nooit een punt van maken. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind ook dat het is een... Kijk, God zegt natuurlijk vele dingen toe die nooit vervuld zullen worden. Hij heeft toegezegd dat hij het hele volk Israël in Kanaan zou brengen en hun lichamen zijn in de wildernis gevallen. Hoe komt dat dan? Kon hij dat niet doen? Kon hij ze niet waarmaken, de belofte? Jawel, jawel, maar die beloften waren afhankelijk gesteld van hun geloof. En zo is het met de verbondsbeloften ook. Die worden niet altijd vervuld. Niet omdat God ze niet zou menen. Hij meent het wel, ernstig. Maar er is geen plaats voor, er is geen lust naar, er is geen begeerte naar, er is geen honger naar. En ik denk dat je, ik heb vorige keer geloof ik gezegd, laat de spanning er maar op staan. En als je de spanning eraf gaat halen, ja, nou ja, dan is de spanning eraf. Goed. Nog een keer, ja. Van de reden.
Hoe zal er destijds veroordeeld zijn door buitenstaanders over het kind van Jerobeam? De goddeloze Jerobeam.
Ja.
Maar er staat wel een getuigenis dat er wat goed in hem door de Heer, de God Israëls gevonden werd.
Ja. Ja, een vraag naar aanleiding van wat er in de geschiedenissen staat over het kind van Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk. Ja, die heel de Bijbel doorgetekend wordt als de koning die Israël zondigen deed. Nee, want dat is zijn bijnaam zowat geworden, die Israël zondigen deed, dat staat er altijd weer bij. Dat is ook wat als je zo de geschiedenis ingaat en als dat gewoon als een soort tweede naam, een bijnaam, iedere keer aan je naam wordt toegevoegd. Maar goed, van zo'n kind is er toch nog eentje geweest in wie iets goeds voor de Heere gevonden was. Ja, zo staat het erom dat in hem wat goeds voor de Heere, de God Israëls, in het huis van Jerobeam gevonden was. Daar ging die verbondslijn toch door. En daar ging die genade God zich ook verwerkelijken langs die weg van het verbond. Dan was zijn vader dan iemand die Israël deed zondigen en die de gouden kalveren oprichtte in Bethel en in Dan. Ja, hoe zullen ze daar in Israël over geoordeeld hebben over dat kind? Ik weet niet hoe oud het kind was. Ik weet niet in hoeverre het bekend geworden was dat er iets goeds van de Heere in hem gevonden was. Het kan natuurlijk gebleken zijn ook. Maar als het niet gebleken is, als dat kind te jong was om dat te laten blijken, dan heeft de Heere het toch geweten. Maar wie zal zeggen, onder de vromen van Israël was er van dat huis van Jerobeam geen verwachting. En wie zal zeggen wat ze gedacht hebben van, en zo kunnen wij ook onze gedachten hebben van allerlei gezinnen en van allerlei situaties, van zou de Heere daar nou nog werken? Een plaats, en zou de Heere daar, ja, je kan dat vragen ten opzichte van Saulus van Tarsus ook, niet waar? Had je iemand kunnen denken dat dat de volgende zou zijn die door de Heilige Geest gearresteerd zou worden? Nou waren er wel in Jeruzalem en in andere plaatsen mensen die er eerder voor in aanmerking kwamen, die er dichterbij waren, die al half op de weg waren enzovoort. En de Heere die zegt, ja maar de wind blaast waarheen hij wil en ik zal me ontfermen over wie ik mij ontferm. En dan neemt hij Saulus van Tarsus die dreiging en moord blies tegen de christenen om zijn genade te verheerlijken. En zo doet hij het ook in dat goddeloze huis van Jerobeam. Maar het blijft toch wel binnen de verbondslijn, want die was daar toch ook. En zelfs als hij ze van buitenaf haalt, dan brengt hij ze nog bij Israël ingelijfd. En dan doet hij ze de naam van Sions kinderen dragen. Goed. Nog een vraag?
Ja. Wil ik niet verdoor gaan, ja. Dan ligt het toch wel een troost voor de ouders en die de enige naam die de Heer over dat hoopje uitgesproken heeft.
Ja, een vraag over kinderen die groot geworden zijn, niet jong gestorven zijn, maar groot geworden zijn, verstand gekregen hebben, verantwoordelijk geworden zijn, ook zelfstandig en die dan hun verantwoordelijkheid misbruiken en tegen de God die hen liet dopen en tegen het onderwijs dat de Heere hen liet meegeven ingaan en er zich van afkeren en er eerlijk ook niks meer van willen weten. Die kinderen zijn er ook. En dat is voor degene die het treft, voor de ouders die dat treft, een zaak van smart, van droefheid. Misschien dat je er ook een beetje aan wendt. Ja, een mens wendt overal aan. Hij kan zelfs ook aan zulke situaties min of meer wennen. Maar ik denk dat je er nooit helemaal aan wendt. En dat je het toch bij tijden en bij ogenblikken wel weer eens voelt als een smart. Zeker als je zelf iets van de genade in je hart mag kennen. En als je dan toch ook beseft, jongen, als je zo doorgaat, waar kom je dan straks terecht? En als de werkelijkheid van de eeuwige verlorenheid weer eens een keer voor je aandacht staat. Nu dan is het een zaak van smart en van droefheid. En dan weet ik niet of zulke ouders dan altijd nog wel weer eens terugdenken aan hun doop. Of aan de doop van hun kind. Het zou kunnen wezen dat dat hen ook nog een keer verschrikt. Want ja, dan zal die doop, die bijzondere leiding van de Heere in zo'n kinderleven, als niet verandert, ook nog een keer een extra getuigenis tegen zo iemand zijn. Aan de andere kant, en ik denk dat dat ook de bedoeling van de Heere is, aan de andere kant heeft de Heere die doop toch ook laten bedienen, en dan gaat er toch ook die sprake van uit, en die bemoediging mag eraan ontleend worden, dat de Heere in zo'n leven nu ook eens waar wil maken wat hij toegezegd heeft. En dat zo'n kind zelf eens tot inkeer, tot besef mag komen van wat hij nou doet en hoe hij nou leeft, opdat hij tot God bekeerd zou worden. En ik denk dat dan inderdaad voor de ouders de doop, al gebruikt zo'n kind hem dan helemaal niet in die zin, maar dat dan de ouders met de doop en met de belofte van het verbond de Heere mogen aanlopen en hem smeken om genade, ook over zo'n verloren gaande leven. En dan kun je wel eens wanhopig zijn en denken van het kan niet meer. Ja, dat hoeven we natuurlijk niet te denken. Ik noemde zo pas het voorbeeld van Saulus. Dat staat in de schrift om ons te laten zien dat waar niemand meer raad weet, God nog wel raad weet. En waar niemand meer verwachting heeft, God toch nog wonderen kan doen. Nou, zo zijn er dan toch ook wel eens van diegenen die ver afgedwaald waren, toch nog weer terechtgekomen. Tot soms meerdere verheerlijking van Gods genade. Ja, zoals Paulus dat van zichzelf ook zegt, dat hem, die grootste der zondaren, barmhartigheid geschied is, omdat God in hem zijn genade zou bewijzen als een bewijs inderdaad van hoe groot die genade en hoe groot die langmoedigheid over een tegenstrevende zondaar is. En daarom, tegen alle berekeningen en tegen alle gedachten die in ons hart op kunnen komen als we naar zo'n afwijkend kind kijken, er is toch reden om bij de Heere vol te houden. En aan te houden. En al zie je geen enkel bewijs en geen enkele spoor dat er nou iets in zo'n kinderhart of in zo'n jongenshart of zo'n meisjeshart verandert. Ach, wie weet, God kan het gebed ook nog wel eens horen als die moeder al in het graf ligt. Daar zijn ook voorbeelden van. Dat het gebed toch verhoord wordt, al ziet moeder het nooit meer. En ik ken ze wel, die gestorven zijn met, als het ware, ze zeggen wel eens als een extra nagel aan hun doodskist, de hardheid en de onverbrekelijkheid van een van hun kinderen. En dat toch, soms jaren later, als moeder het niet meer weet of vader het ook niet meer horen kan, de Heere zo'n gebed hoort en in zo'n hart gaat werken. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Een mens die dat in zijn kinderen ziet, de afwijkingen, de ongerechtigheden. Als je het eerlijk voor God beleeft, dan herken je jezelf er ook in. Dat is al zo als je kinderen nog, bij wijze van spreken, al wel allerlei kattenkwaad en ongerechtigheid uithalen en uiterlijk nog best in de wegen blijven wandelen, maar dan zal een mens toch wel eens tot de ontdekking komen. Ja, wat je nou in je kinderen ziet, dat heb je zelf ook. Dan word je soms wel eens naar de zonde van je jeugd teruggeleid, die je in je kinderen herkent. En dan kan God dat ook nog gebruiken om je te ontdekken aan je eigen kwaad. Maar dan zie je natuurlijk ook, ja, wat kom je in de opvoeding en in de opvoeding van je kinderen allemaal niet tekort. En dan heeft de mens geen enkele reden om te zeggen, ja, het is erg met mijn kind, maar ik kan het niet helpen. Nee, wie kan zijn handen wassen in onschuld? Zijn we geweest wie we moesten zijn? Ik denk dat niemand zijn hand in de boezem kan steken of hij haalt hem ermee laatst uit. Huh? Zo is het toch ook. Was daar nog een vraag? Ja. Ja, dacht ik ook nog even aan, ik weet echter niet en daarom citeerde ik dat niet, ik weet nooit precies hoe Ambrosius dat tegen Monica gezegd heeft, daar is verschil over, maar u denkt aan de uitdrukking dat Monica, de moeder van Augustinus, met al haar gebeden en haar worstelingen, op een gegeven moment ook in een zekere wanhoop tot Ambrosius kwam en haar nood hem voorlegde en dat hij toen tegen haar zei, zoals dan de overlevering zegt, een zoon van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. Ja. Nou, ik weet niet of je dat altijd mag zeggen, ik weet niet of dat schriftuurlijk gegrond is, maar er zijn bemoedigingen inderdaad ook voor worstelaars met deze nood, om vanuit de schrift hen voortdurend aan te sporen en te zeggen, houd aan, grijpt moed. Ja. Want God is de God van wonderen. En als God nou een mens redde omdat die mens het waard was, dan had je geen hoop, dan had je geen grond. Maar God redt zondaren naar zijn eeuwig onveranderlijk voornemen en dan is er geen één te ver weg en geen één te slecht en geen één te verdorven. Of hij kan ze nog bereiken. Ja. Ja, dat is ook zo, er zijn er ook, ja, en dan zal een mens daar toch ook in moeten leren rusten, ook in dat opzicht het welbehagen Gods. Er zijn ook mensen die een kind kwijtraken en voor wie geen hoop is, ja. Ja, dat komt ook voor en dat zal dan inderdaad ook met de Heere verwerkt moeten worden. Absalom, mijn zoon, zegt David, ja. Dan komt hij erin.
Ezo staat ook als een voorbeeld.
Ja, ja, ja.
Die verworpen heeft.
Ja. Ja. Maar ja, dat zijn dingen, als dat je treft. Als je ervoor staat, dan zeg je, hoe zou je er ooit doorheen komen, hè? Maar als de Heere daar ook in meekomt en ook kracht geeft. En als de Heere je genade geeft om aan zijn kant te staan. En het recht Gods te heiligen en billijk te eren. Dan kan een mens ook dat dragen. Al zal het hem zijn leven wel bijblijven. Dan zal hij, denk ik, een knak krijgen wat nooit meer goed komt. In het menselijke, in het aardse gesproken. Goed. Nu, we hebben hiermee het einde bereikt van de Bijbelkring van dit seizoen. We zullen met elkaar nog zingen uit Psalm 102, het 16e vers. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. 102, vers 16.
enkele woorden te spreken. Nou ja,
oh. En zegt dan tegen zo'n verzoek is nee. Dus we zullen proberen nog enkele woorden te spreken. We zijn gekomen nu aan het einde van dit vergaderseizoen. En we mogen zeggen dat een leerzame periode achter ons ligt. U hebt veel tijd, veel studie, veel moeite getroost. Het was u niet te veel en het heeft ons nooit verdroten. Hartelijk dank voor alles wat dat u hebt willen doen. Het stond zelf niet eens in de beroepingsbrief opgesteld door de kerkenraad. Hartelijk dank en de Heere zelf mogen zijn zegen daarover gebieden. Nu is het een gewoonte, en ik vind het een zeer goede gewoonte onder ons, om bij het afsluiten van dit seizoen u nog een blijk van waardering te overhandigen. En dat is nu geworden, het ligt er al voor u, een complete Engelse prenten- en statenbijbel. En nu haast ik me om te zeggen dat dat niets te maken heeft met het beroep door Hamilton weer op u uitgebracht. Verre vandaar, want deze bijbel was reeds ruim 3 weken geleden in ons bezit. Wat dat betreft geen enkel verband. Wel spreekt hieruit de verbondenheid door het woord en uw ambtelijke bediening in ons midden gebracht. Ook in dit verband. Ook de verbondenheid aan u persoonlijk. Laat ik dat dan ook maar een keer hardop mogen zeggen. De verbondenheid aan u en de uwen. De Heere zij u genadig. En hij mogen u ook in deze gedenken. En ja, dan spreek ik de wens uit namens ons allen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Deze wens dat u nog een lange reeks van jaren in ons midden zult mogen verkeren. En dat we te zijner tijd gezamenlijk hier weer deze bijeenkomsten mogen hebben.
Die een Engelse bijbel kan
je ook in Nederland lezen. Ja. Ja. Ja, ik heb genoeg statenbijbels gezien met praatplaten enzovoort. Maar, en ik heb genoeg Engelse bijbels ook gezien, maar ik moet u zeggen, ik heb nog nooit een Engelse, je mag hem geen Statenbijbel noemen, want zo heet hij in het Engels niet, maar nog nooit een Engelse Bijbel met kanttekeningen en met zoveel plaatwerk erin gezien. Ja, ik begrijp heel goed dat Valerius zich haasten moet om daar een correctie op aan te brengen. Ik dacht het gelijk ook toen ik hem zag, toen hij zei het was een Engelse Bijbel. Ik dacht, nou moet hij natuurlijk wel zeggen, dat heeft niks met dat beroep te maken. Ja. Ik dank u allemaal heel hartelijk voor dit bewijs van waardering dat u gegeven hebt. Bewijs van waardering voor het werk dat ik in deze kring mag doen. En u weet wel, ik heb dat al eens eerder gezegd ook. En ik aarzel helemaal niet om dat nu gewoon te herhalen. De belangstelling die ik hier voor dit werk ontmoet en de manier waarop we hier bij elkaar mogen zijn en met elkaar mogen spreken over Gods woord of over de belijdenis of over iets anders wat er toch omheen in verband staat, is, als u het mij eerlijk vraagt, de beloning genoeg. Het is iedere keer weer een zaak van dankbaarheid als ik merk dat er voor deze avond een belangstelling is en blijft en dat opkomst blijft zoals die van het begin is. Dat is inderdaad, dat meen ik echt, bewijs van vrede tot dankbaarheid genoeg. Als u meent daar bovendien nog wat aan toe te moeten voegen en dan zeker ook in de vorm van deze, ja, ik bladerde zo even in, prachtige Bijbel, een oude prachtige Bijbel met sprekende tekeningen. U moet maar eens zien, ik weet niet of u hem bekeken hebt, maar u moet er maar eens even langslopen zometeen. Als u meent dat u daar inderdaad ook nog dit aan toe moet voegen, dan zeg ik uit de grond van mijn hart hartelijk dank. Ik hoop hem met dankbaarheid en met zegen voor mezelf te gebruiken. U mag wel van mij weten dat ik voor mezelf altijd de Engelse Bijbel lees. Als ik persoonlijk de Bijbel lees, nou dan kan ik dus deze voor me nemen. Dat is inderdaad een reden tot dankbaarheid dat vanuit deze kring op deze manier ook nog een stukje waardering uitgesproken wordt. Ja, u verwacht natuurlijk, broeder Valerius heeft dat aangesneden, u verwacht misschien van mij ook nog wel een aantal opmerkingen over het beroep. Ik moet u eerlijk zeggen, ik weet niet wat ik daar op dit ogenblik van zeggen moet. De periode die ik daarvoor heb, voor de bezinning en het beraad op dit beroep is, zoals u weet, een periode van 6 weken, omdat het een beroep uit het buitenland is. Nou, die 6 weken zijn nog lang niet verstreken. Ik ben me heel goed bewust dat dat een lange periode is en dat de spanning er op die manier lang in blijft. Misschien wel. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb daar voor mezelf op dit ogenblik geen enkele wijsheid in om daar iets over te zeggen. Bewust onthoud ik me er dus van om iets in deze richting aan te duiden, nog naar de ene, nog naar de andere kant, omdat ik, dat mag u wel weten, voor mijzelf volledig onzeker ben van wat in deze de weg en de wil van de Heere is. Ik hoop uiteraard wel dat de Heere me, en dat is ook mijn gebed, en ik hoop dat dat ook uw gebed is. En als we in die goede verhouding samen mogen werken, dan zal dat ook uw gebed zijn, dat de Heere mij zelf de weg zal wijzen en leiding zal geven ten aanzien van wat ik doen moet. Ik heb het nooit eerder in mijn leven ondervonden dat ik beroepen werd uit een gemeente waar ik al eens eerder geweest ben. En nu is het betrekkelijk kort na elkaar 2 keer zo. Dit is een totaal nieuwe ervaring voor mij ook. De moeilijkheid daarbij is dat je 2 gemeenten hebt waar je beide aan verbonden bent. En dat is met een beroep van een vreemde gemeente zo niet zo. Maar in dit geval is dat wel zo. 2 gemeenten waar je je beide aan verbonden voelt. Waar je ook geestelijke verbondenheid aan hebt. En dat maakt het tot een hele bijzondere en tot een hele, ja, toch ook wel moeilijke ervaring. Waar ik alleen maar in beslissen kan als de Heere me de weg duidelijk wijst. En ik hoop dat hij dat ook doen wil. Ik mag u dat wel zeggen wat ik aan de kerkraad van Hamilton geschreven heb. Dat is uit de Engelse Bijbel, uit de 32e psalm. Daar is mijn hoop toch ook op gevestigd. Dat de Heere dat niet alleen toen waar wilde maken, maar dat hij dat ook vandaag nog waar wil maken. Ik zal u onderwijzen en ik zal u leiden in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Dat is het enige wat ik nodig heb. En als ik dat weet, dan weet ik denk ik genoeg om te beslissen als de Heere me zo vanuit die onderwijzingen die hij zelf geeft ook de weg wijst die ik gaan moet. Het zij blijven, het zij gaan. Maar nogmaals, laat dit voor ons allemaal een zaak zijn die we bij de Heere brengen. Want ik ben van 1 ding diep overtuigd. De Heere is degene die zijn knechten zendt en hij zegt ga of kom. En dan heeft die knecht ook geen wil meer dan alleen de wil van zijn zender. Nu, dat hoop ik. Nogmaals hartelijk dank en laten we samen de Heere danken. Wij willen u danken, Heere, voor wat u ons vanavond hebt gegeven en voor wat u ons keer op keer wilde schenken, ook in dit verband als wij hier bijeen mochten zijn. Een tijd lang rondom een bepaald gedeelte uit uw woord, het boek der handelingen, toen we met elkaar overdachten hoe gij het werk gedaan hebt en hoe gij alle dingen deed samenkomen en samentreffen om die Romeinse hoofdman Cornelius tot geloof en bekering te brengen. En de laatste keren toen we met elkaar mochten samenkomen rondom datgene, dat gedeelte van uw woord wat ons spreekt over uw verbond en over uw verbondsbelofte en over het sacrament van de heilige doop. Heere, aan het einde van dat alles gekomen en alles wat we van u ontvangen hebben nog eens overziende, willen we u ootmoedig smeken dat gij er uw onmisbare zegen over geven wilt, opdat ook deze arbeid nog dienstbaar mag zijn aan het heil van onze zielen. En dat het dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk in ons leven en in ons midden. en dat het dienstbaar mag zijn aan de verheerlijking van uw grote naam in ons leven. Want heren, daar zal het toch om moeten gaan. Daar moet het toch naartoe in ons leven. Als wij die van nature eerovers zijn, niet leren om u de heren te leren dienen en aanhangen en betrouwen en liefhebben, dan zijn we alsnog altijd nog op de weg die naar het verderf voert. Want waar gij genadig en door uw geest aan het werk zijt, daar wendt gij zulke levens ook om. En daar geeft gij ze toch ook richting naar u en naar uw zalige gemeenschap. En daar wordt gij toch de inhoud en het doel van zo'n leven. En daar zal toch ook de begeerte in de ziel komen om u de Heere te dienen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, geef dat inderdaad in ons alle leven de vrucht van de verkondiging en de bespreking van uw woord mag zijn. Ook in deze Bijbelkring. Laat uw geest ons leiden en in ons wonen. En geef ons voorts, Heere, alles wat we nodig hebben, in welke weg we ook gaan en wat uw weg in ons leven en wat uw wil in ons leven ook is. Heere, geef dat we die zien mogen. En dat we duidelijk en klaar mogen onderscheiden hoe we, hoe we ons naar uw bevelen hebben te gedragen. Geef dat ook in verband met het beroep wat zo even nog ter sprake kwam. Heere, laat dat voor ons allen een zaak mogen zijn die wij bij u mogen brengen en die we aan uw voeten mogen neerleggen om van u te begeren. Wat wilt gij dat gedaan zal worden? Heere, vergeef ook genadig al onze zonden en neem weg al onze ongerechtigheden. Was en reinig ons in uw bloed. We hebben dat ook te bidden ten aanzien van de zonden die we bedreven hebben in de heiligste verrichtingen. Want er is geen terrein in ons leven en er is geen activiteit in ons leven. Of het is altijd weer de zonde die in ons woont en die ons aankleeft en die erbij is. En die al ons werk, ook onze beste werken, nog ongeschikt maakt om voor u te bestaan. Heere, verzoen onze zonden en vergeef ze genadig om Christus wil. En wilt gij zo in ieder van ons gedenken, nadat u ons kent, nadat u onze persoonlijke omstandigheden kent, onze gezinsomstandigheden. Heere, we hebben het gehad over allerlei dingen die in verband staan met de opvoeding van onze kinderen en het gedrag van onze kinderen. Och, wij bidden van u, Heere, geef dat we die kinderen en hun noden, en met name ook de noden van hun onsterfelijke zielen, maar veel bij u de Heere mogen brengen. Wilt gij hen gedenken die kinderen hebben die op het spoor dat van u afwijkt gaan en die de Heere de rug toekeren. Wees met die kinderen, Heere, die uiterlijk nog wel in het pad lopen, maar met een hart dat helemaal in de wereld zit. Wilt u ze toch eens terechtbrengen en tot inkeer brengen. En wilt gij ouders die misschien wel eens een keer alle moed verliezen, toch opnieuw vanuit uw woord bemoedigen en aansporen om vol te houden bij u en te worstelen met u om uw genade. Wees met die ouders die een kind hebben dat niet mee kan in dit leven. Een kind dat geen normale verstandelijke of lichamelijke ontwikkeling kreeg. Kinderen die zo ver achterblijven. Misschien ook wel niet eens thuis verzorgd kunnen worden. Heere, u hebt uw plannen toch ook met zulke levens. Al weten we niet hoe en wat. En al zal dat misschien aan deze kant van het graf ook nooit helemaal openbaar komen. Maar laat toch ook iets gezien worden. En laat het geloof toch ook geoefend mogen worden in u en in uw genade en in uw trouw en in uw zorg. Ook voor zulken. En geef ons, Heere, alles wat we nodig hebben om met al de noden en met al de vragen en met al de zorgen van ons leven bij u te schuilen. Gij zijt een God vol ontferming. Gedenk ons dan om Jezus' wil. Amen.